We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, dien harigen schedel vellen, die trots wat heilig is onteert, en daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezeid, ik zal u door macht en wijs beleid uit Bazan weer doen komen. U zullen, als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. We noemden nu Psalm 68, vers 11. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het boek van de profeet Nahum en daarvan het eerste hoofdstuk. Dag vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En vervolgens Nahum 1. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum, den Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. En de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan en wie zal voor de hittigheid zijn storens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken, en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen den Heere? Hij zal zelf een voleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen, terwijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen, En dronken zijn gelijk, zij plegen dronken te zijn. Zo worden zij volkomelijk verteerd als een dorre stoppel. Van u een uitgegaan die kwaad denkt tegen den Heere, een Belialsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw schots zal ik uitroeien en de gesnedenen en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden. Ziet op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid.
De gemeente wordt verder verzocht om te zingen van Psalm 29, de versen 3 en 4. Scheer een wonderstem verbreekt, als zijn grimmigheid ontsteekt. Het cederbos van Libanon schudt de hoge Sirion. Cederen uit de grond gewrongen, huppelen als de runderen jongen. Bergen voelen sidderingen, daar zoals wilde stieren springen. Scheer een stem verbaast natuur, houd er bergen vlammend vuur. Schiet van zwerk de bliksem neer, Kadas beeft voor bulderend weer. Woestenijen slaan aan zuchten, hinden krijgen onder het vluchten. Baren zwee door vrees gedrongen, werpen ze op die nood haar jongen. Psalm 29, de versen 3 en 4. En vandaag is er een extra collecte voor de Stichting Vrienden Oranjehof en Norschoten. Het is de derde rondgang. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Het woord van onze tekst van dit uur vindt uw aandacht opgetekend bij de profeet Nahum, het eerste hoofdstuk, het zesde vers en daarvan het laatste gedeelte, waar Gods woord in onze tekst aldus luidt en de rotstenen worden van hem vermorzeld. De rotstenen door God vermorzeld. In de eerste plaats bevat het woord een woord van verschrikking en in de tweede plaats is het een woord van blijdschap. Dus de rotstenen door God vermorzeld. In de eerste plaats tot verschrikking, in de tweede plaats tot blijdschap. De majesteit van Gods gerechtigheid, maar ook van zijn almacht, wordt ons zo duidelijk voorgesteld door de profeet Nahum. Hij was een profeet des Heren, die voor de vijanden van Gods kerk niet anders dan oordeel had aan te zeggen, maar van Gods volk niet anders dan zegen en troost. De vijanden van Gods kerk maken zich sterk en beoogden niet anders dan de ondergang van het erfdeel der kerken. Hun tong wandelde op de aarde en zij hoonden de levende God. Ja, het ging zo ver dat zij met God spotten en hem uitdaagden. O, wat is toch de mens als God hem overgeeft in de verharding zijns harten. Dan komt het wel openbaar wat een vijand van God hij geworden is in Adams val. Hij heeft God verloochend en verzocht. En in zijn dwaze verbeelding is hij zelf God en tracht zichzelf tegen God te handhaven. Toch zal hij het moeten verspelen. Niemand heeft zich tegen God verhard en vrede gehad. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zal voor uw oog vergaan als was. Dat smelt voor gloeiende kolen. In deze tekst wordt het oordeel over Nineveh en over al de vijanden van de kerk klaar verkondigd. Ze worden hier vergeleken bij rotstenen. Gods woord spreekt herhaalde malen van rotstenen. Ook in de woestijn waarin Israël zoveel jaren gelegerd was, waren zij te vinden. God bracht er water uit voort. Maar ook telkens worden zij ons voorgesteld als gevaarten die muurvast zijn. En wanneer wij zulke rotstenen met onze ogen gezien hebben, dan kunnen wij ons er enige voorstelling van maken. Soms is het noodzakelijk dat er een gedeelte van zulke rots weggenomen wordt. Met dynamiet laat men dan een klein gedeelte springen. Maar wanneer u dan hoort wat een kracht en wat een arbeid, maar ook wat een tijd dat kost, dan staat u daarvan verwonderd. Maar wie zal nu in staat zijn om een gehele rotssteen klein te krijgen? Och, dat is onbegonnen werk. Maar hier getuigt de eeuwige Jehovah, de Almachtige, wiens almacht onbeperkt is, dat hij het doen zal. Het is die God die maar spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Voor hem is niets te wonderlijk. Zijn toorn brandt als een vuur. Hij is van grote kracht. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. De aarde licht zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarop wonen. De rotstenen worden door hem vermorzeld. Als de geduchte God in zijn gramschap nadert, springen de rotsen, hoe muurvast ze ook schijnen te staan als stukken. Niets en niemand is tegen hem bestand. In Genesis 11 lezen we van de torenbouw van Babel. Ze kwamen overeen om de toren te bouwen welks opperste in de hemel zou reiken. Het doel was om God uit de hemel te stoten en om zelf daarin te komen, om te regeren. Maar God heeft de spraken verward. Die rotstenen zijn door God vermorzeld. En dat heeft Farao, die uitriep, wie is de Heere dat ik hem vrezen zou, ook ondervonden. Hij verhardde zich tegen de Heere, nadat God 10 plagen over Egypte had gebracht. Doch het einde was dat hij door die hoge God vermorzeld werd. Hij kwam met zijn ganse heermacht om in de wateren van de Rode Zee. Ook Sambalat en Rabsaké, die zich als een god gesteld hebben tegen de levende God, zijn het gewaar geworden tot hun eeuwige ondergang, dat God in zijn gerechtigheid de rotstenen vermorzelt. En Belsazar, ja, die koning die daar dronk uit de vaten van Gods huis, met zijn duizenden geweldigen, die heeft het voor God moeten afleggen. Zodra het schrift op de wand kwam, in die ontzettende nacht, veranderde de glans van zijn aangezicht. De banden zijn de lendenen werden los en zijn knieën stieten tegen elkander. Nu was het onmogelijk om door te blijven drinken en om door te blijven spotten. God maakte er een eind aan en de waarheid zegt, in diezelfde nacht werd Belsazar, der Chaldeeën koning, gedood. God laat niet met zich spotten, mensen. Reeds hier op de wereld komt God zijn gerechtigheid te oefenen. Wanneer de consciëntie opengaat, dan wordt het openbaar dat God niet straffeloos zijn geboden laat overreden en dat de mens niet doen kan wat hij wil. Godlogenaars hebben soms voor hun sterven, toen hun consciëntie ging spreken, uitgeroepen, o God, vernietig me toch. Vernietig me toch. In het Nieuwe Testament is er een Herodes, een nakomeling van Edom, de aartsvijand van Christus. En hij liet het zich aanleunen, een stem Gods en niet des mensen. Doch de engel des Heeren sloeg hem dat hij stierf. En nu, elke onwedergeborene staat als een rotsteen tegenover de Heere. In onze diepe val in Adam hebben wij het verbond met God verbroken en een verbond gemaakt met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel. Met onze hoogverheven schilden staan wij tegenover de Heere. Wij willen niet dat Christus koning over ons zal zijn. We hebben ons in onze vijandschap van God losgescheurd, met het vaste voornemen om nooit, nooit meer tot God terug te keren. De val van Adam is een absoluut feit. Daaruit vloeit ook voort de verwerping van Christus door het ongeloof. Wij zijn Gods beeld verloren en in plaats van wijs zijn we dwaas geworden, zo dwaas dat wij op ons einde niet merken, maar ook dat wij de opperste wijsheid verwerpen. En in plaats van rechtvaardig zijn wij onrechtvaardig en goddeloos geworden. En nu zien wij de hoogheid des Heren niet aan. Wij verwerpen de gerechtigheid en wij jagen de ongerechtigheid na. In plaats van heilig zijn we onheilig en trekken de zonden met koorden. Wij hebben geen lust aan de kennis van de wegen des Heren en maken ons maar rijp voor onze eeuwige rampzaligheid. De mens ligt dood in zonden en misdaden, doch we zijn wel geestelijk dood om iets goed te doen, maar niet dood om ons steeds tegen God te verharden. De waarheid roept ons niet tevergeefs toe. Gedenk aan uw Schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Werkelijk, hoe ouder de mens wordt, hoe ongevoeliger en hoe indruklozer dat hij wordt Zoals de natuurlijke dood een doorgaand proces is, zo staat het ook met de geestelijke dood. De zonde is zulk een verschrikkelijk monster, en de mens van nature verhardt zich steeds meer in de ongerechtigheid. De natuur van de zonde is toch zo vreselijk. Gods volk wordt eraan ontdekt, doch alleen bij hen baart het zulk een diepe smart en droefheid. Er zijn wat mensen die in hun jeugd nog wel eens overtuigingen hadden, maar die in hun ouderdom zo verhard zijn, dat ze dood voor de dood zijn, zo hard als een steen en zo koud als ijs, de eeuwigheid ingaan. Ik heb op sterfbedden wel eens gehoord dat zij het zo koelbloedig uitdrukten: we zullen het maar afwachten. We zullen het maar afwachten. O, zelfs de rechtzinnige belijdenis dat zij onbekeerd waren, is niet anders dan een openbaring van hun vijandschap tegenover de Heere, een bewijs dat die steenrots nooit in stukken gebroken was. En al drukt de mens het dan niet woordelijk uit, maar toch verraadt hij het, dat de mens in zijn blindheid en verharding God de schuld wil geven van zijn val. Ja, soms neemt de mens de predestinatie nog als een vrijblad, niet alleen om zich te verontschuldigen, maar zelfs om God in zijn soevereiniteit nog een slag in het aangezicht te geven. In de hel zal de mens zijn vijandschap tegen God ten volle uitleven, maar zelfs hier op de wereld zijn er van die ogenblikken dat de mens zo klaar zijn vijandschap tegen dat volzalige wezen openbaart. Ja, het is maar één van tweeën: we zijn vijand of vriend, hater of liefhebber, een derde is er niet. En denk dan nu ook eens aan die Gallio's, die zich geen van deze dingen aantrekken. Aan die Pilatussen, die zeggen: wat is waarheid? Aan al die dwazen die in hun hart zeggen: er is geen God. Aan allen die uitleven: laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Aan al die openbare goddelozen die daar leven naar het goeddunken van hun hart. Aan allen die met God en godsdienst spotten. Aan al de verachters van God en van zijn woord. Aan de openlijke vijanden van God en van zijn volk, die Gods naam vloeken, zijn dag ontheiligen en met vermaak zijn geboden overtreden. Aan allen die Sion gram zijn, wier God hun buik is en welke deel in dit leven is. Die huizen aan huizen en akkers trekken en wier gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Och, geliefden, het is niet alleen buiten de zichtbare kerk, maar in de boezem van de kerk zelf, dat er zoveel zijn die der wereld gelijkvormig zijn geworden, bezield met die materialistische geest, zichzelf begraven en hun consciëntie met een brandijzer toeschroeien. Er was een tijd dat de kerk was in de wereld, maar och, nu is de wereld in de kerk. En Gods geest wordt verdreven, de ongerechtigheid vermenigvuldigd en de liefde van velen verkoud. En waar zal het een einde nemen? O, het bewustzijn van dood en eeuwigheid neemt toe. God spreekt op velerlei wijzen: oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, ontzettingen in verscheidene plaatsen. De onttrekkingen van Gods geest zovele, maar och, waar is nog een stem van opmerking? De wijzen met de dwaze maagden zijn in slaap gevallen, maar God gaat door. Hij zal zijn gerechtigheid van de hemel openbaren. Hij is geen ledig aanschouwer. Er komt een eind aan zijn langmoedigheid en aan zijn lang gehoond gezag. Het straffen van de zonde is maar geen willekeur in God, maar een allergenegenst willen. Uit kracht van zijn heilige wezen moet hij de zonde bezoeken. God zou ophouden om God te zijn wanneer hij het naliet. En de waarheid zegt ook te dien opzichte, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Het oordeel van de verharding gaat het oordeel der verwoesting vooraf. En dat oordeel zal vreselijk zijn. God vervult zijn beloften, maar hij volvoert ook zijn bedreigingen. Hij zal met vlammend vuur wraken doen van de hemel over al de goddelozen. En Christus zal hen verpletteren met een ijzeren scepter en hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. God zal de rotstenen vermorzelen. En welhaast komt de ure des doods en eenmaal de dag des oordeels. De consciëntie zal dan gaan spreken en de boeken zullen geopend worden. Daar zal van de mens niets overblijven. Wat een verschrikking zal het zijn als God zijn gerechtigheid van de hemel zal openbaren. O, wat zal de arme mens dan beven en sidderen wanneer het werkelijkheid worden zal. Op 1000 vragen zal de mens niet één kunnen antwoorden. Dan zullen de zonden, en ook de heimelijke zonden, in het licht van Gods aangezicht gesteld worden, tot een eeuwige veroordeling. Dan zal God met de mens afrekenen, aangaande zijn erf en dadelijke schuld. Hij zal een volle vergelding ontvangen over de zonden van bedrijven van nalatigheid. Gods toorn zal den ten volle ontbranden tegen al de ongerechtigheid en het einde zal zijn geworpen te worden in dat onuitblusselijk vuur dat eeuwig zal doorbranden. Die vermorzeling onder Gods gramschap zal eeuwig doorgaan. Nee, daar zal nooit een einde meer aan komen, mensen. En wat het ergste is, onder die vermorzeling zal er nooit vernedering zijn. De waarheid leert ons dat zij eeuwig God zullen vloeken en lasteren vanwege de pijn en vanwege de smart. En die rook zal opgaan tot in alle eeuwigheid. O, wij kunnen het niet in woorden uitdrukken, omdat we er veel te arm voor zijn. Wat zal het betekenen om nooit, nooit meer onder die gerechtigheid Gods te kunnen vallen? Die arme mens zal eronder moeten bukken, maar toch, hij zal het nooit over kunnen nemen. Zou dat een ogenblik plaats kunnen hebben, dan zou de hel geen hel zijn. Maar dat is uitgesloten en buitengesloten. Och, dat de schrik des Heren nog mocht bewegen tot het geloof en tot de zaligheid. Hier kunnen de rotstenen nog vermorzeld worden door de almachtige kracht van Gods genade, dat u God nog te voet mocht vallen, eer dat u tot de bergen en tot de steenrotsen zult roepen, valt op ons en bedekt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toorn des lams. O, wat zal het onderscheid toch groot zijn tussen degenen die God met verschrikking zullen moeten ontmoeten en dat volk dat met blijdschap hun koning zal mogen aanschouwen. En daarom bevat dit tekstwoord niet alleen een verschrikking, maar het is ook een woord van blijdschap. Een woord van hoop en vol van bemoediging voor allen die door de Vader van eeuwigheid zijn verkoren, die door de Zoon zijn gekocht en verlost, maar ook door de Heilige Geest in de tijd des welbehagens bewerkt, uit de dood geroepen worden tot het leven. God is een ijverige God, een wreker en zeer grimmig, maar hij is ook langmoedig en van grote kracht. De Heer is goed en vol macht in zichzelf van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Hij is goed en goeddoende en zijn goede tierenheden zijn geweldig over degenen die hem vrezen. Hij heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. Hij bemint zichzelf van eeuwigheid, maar het heeft hem ook behaagd door de diepte van de val zichzelf te verheerlijken in en door Christus. In al de deugden tot de zaligheid zijn er uitverkorenen. Hij heeft in mensen een welbehagen gehad. Hij heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En ze zijn verkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. Geen waardigheid of verdienste van het schepsel kwam in aanmerking. Maar de grond is enkel en alleen zijn vrije, soeverein welbehagen. Van nature is er geen onderscheid. Maar naar dat eeuwig welbehagen heeft God zelf onderscheid gemaakt. In Adam zijn wij allen gevallen en afgeweken, dervende de heerlijkheid Gods. Van nature allen kinderen des toorns, gelijk alle anderen, even hard en verhard, even vijandig, even goddeloos, even verdoemelijk voor God met alle de Adamszonen en dochteren. Maar het welbehagen des Heren zou door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan, die zonen Gods verkoren als des vaders knecht, is aan de vaderen beloofd en in de volheid destijds gezonden. Hij is van God uitgegaan om op deze, door de zonde vervloekte wereld te doen, de wil en het werk zijns vaders. Hij is gekomen, niet tegensprekende, niet aarzelende, maar gewillig. Ja, hij kwam, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Christus heeft al de bergen van opstand en al de bergen van tegenstand, de bergen van zonde en de bergen van schuld, de bergen van vloek en van toorn, de bergen van ongeloof en vijandschap geslecht. Hij heeft door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid alles effen en vlak gemaakt tussen een vertoornd rechter en een doodschuldig zondaar. Die borg is in staat zijn er diepe vernedering verbrijzeld geworden. Hij is nooit een voorwerp van Gods toorn geweest, dat was onmogelijk. Maar toch is die toorn Gods tegen die borg ontbrand, omdat hij in de plaats van zijn volk Gods toorn moest stillen. De Vader heeft de verzoening gevonden, en de Zoon heeft de verzoening door zijn bloed en gerechtigheid teweeggebracht. Maar ook God de Heilige Geest komt voor die verzoening plaats te maken en die toe te passen. De zaligheid van een rampzalig schepsel is het werk van een drieëne God. Wie zal er ooit in woorden uitdrukken om die grootheid van die verlossing te benoemen? We zijn toch zo naamloos arm. Krachtens dat eeuwig welbehagen heeft Christus als de borg en middelaar van het genadeverbond mogelijk gemaakt wat wij onmogelijk gemaakt hadden. Hij is die grote held waarbij God hulp besteld heeft. Maar nu worden hier in de tijd de steenrotsen door God vermorzeld. Zodra Adam en Eva van de verboden boom gegeten hebben, zijn zij steenrotsen geworden, die in hun hart was als een steenrots. En dan geen macht meer om die steenrots te breken, maar er ook geen lust meer in te hebben. De mens is niet alleen onmachtig, maar wat nog veel erger is, hij is ook onwillig. Wij liggen in Adam verloren en zijn verdoemelijk voor God. Maar ook daarboven alles wat in ons hart is, dat is tegen God gekeerd en gekant. Het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. Wij kunnen niet anders doen, omdat wij ons verkocht hebben om kwaad te doen, dan onszelf te verharden met gedachten, woorden en werken. Adam en Eva zijn ook van God weggelopen, en hoe hard zij waren kwam wel openbaar, toen God hen in zijn eeuwige liefde opzocht. En bij ons is het niet anders. Wanneer wij onszelf door ontdekkende en verlichtende genade leren kennen, wat de grondslag van ons bestaan en van ons leven is, dan zal een mens niet meer op de berg kunnen blijven zitten en niet meer hoog van de toren blazen. Doch dan zullen wij voor God in het stof en as terechtkomen. Dan zou die mens zichzelf wel dood willen wenen voor het aangezicht des Heren. O, het wil wat zeggen, God beledigd te hebben en zijn deugden ontluisterd door moedwillige ongehoorzaamheid. Wanneer het eens in onze oren en in ons hart klinkt, toen berouwde het God dat hij de mens gemaakt had, wat is er dan een bitter leed in onze zielen. Dan gaan wij wel verborgen plaatsen opzoeken, om het voor God te betreuren, dat wij zo zwaar tegen hem gezondigd hebben. Dan gevoelen wij de grootheid van ons kwaad. Dan zien wij onze zonden steeds voor ogen zweven. Dan beseffen we iets van die gerechtigheid en van de heiligheid Gods, maar ook van zijn goedheid, wat onze ziel zo diep vernedert voor de allerhoogste majesteit Gods. En alleen dan, wanneer God zaligmakend door zijn geest ons bearbeidt, dan worden wij gewaar in welke diepe ellende staat wij onszelf gezondigd hebben, en dat alle hoop en verwachting tot behoudenis aan onze zijde is afgesneden. Gods recht veroordeelt ons en de wet vervloekt ons. En wij hebben onszelf van al die schatten en gaven beroofd, waarmee God ons versierd en bedeeld had, zodat we nooit ons hart meer kunnen breken. De oordelen en de zegeningen van de hemel kunnen het ook niet. Want het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. Ja, de Heere Jezus heeft zelf gezegd, en dat kunnen we allen bij onszelf vinden, al stond er iemand van de doden op, ze zouden het zich niet laten gezeggen. Onze consciëntie kan ons wel benauwen, ja tot wanhoop brengen, gelijk we zien in een Saul en in een Judas, maar ons hart breken, dat is alleen Gods werk. Er kunnen wel eens stukken afgeslagen worden van die rotsteen, maar dat toch die rotsteen niet vermorzeld wordt. Agab kan zich wel vernederen, maar het blijft maar uitwendig en het raakt toch zijn hart niet. En daar komt het toch maar steeds op aan. Het moet hartewerk zijn. En dat is het nu wat God doet in het leven van zijn uitverkorenen. Wat was Manasse hart? De tranen van zijn godvruchtige vader Hiskia hadden hem nooit vernederd, nee. De profeten die 25 jaar hem vermaand en gewaarschuwd hadden, hebben hem nooit verbroken, nee. Maar zie, toen God zelf die harde zondaar bezocht in de gevangenis, toen was het spoedig klaar. O, wat was, het was maar een wenk van het goddelijk alvermogen, en Manasse bekende dat de Heere God was. En zie daar eens, de moordenaar aan het kruis, vloekende was hij aan het kruis gekomen. Met zijn ene voet stond hij als het ware reeds in de rampzaligheid. En daar opeens, ter elfde uren, daar werd die steenrots vermorzeld. Hij ging zichzelf veroordelen, God rechtvaardigen, zijn oordeel aanvaarden. En als een schuldige smeekte hij dat de Zoon Gods, de Koning van Sion, hem mocht gedenken. Ja, Gods werk is volkomen. En als staat dan de mens in zijn vijandschap als een rotsteen tegenover de Heere, dat teen die zingt het in Psalm 68 vers 11. Het is God die in stukken breekt, de kop, ja in de grond versteekt, het getal zijner vijanden. Voor die goddeloze almacht en voor die goddelijke liefde moet alles zwichten. God neemt het stenen hart weg en hij geeft een vlezend hart door zijn geest in het binnenste van hen. En hij maakt dat ze in zijn wegen wandelen. Dat is het nu het goddelijke genadewonder, dat hij alleen maar vermag te doen. Die steenrots wordt door hem vermorzeld, zodat de vijandschap verbroken wordt, de liefde Gods in het hart uitgestort door de Heilige Geest, en zij als een verloren en schuldig zondaar voor hem in het stof terechtkomen. Werkelijk, er is voor de Heere niets te wonderlijk. Welzalig die het mag gebeuren, een mens zou nooit op de grond komen, verbroken worden en verslagen van hart, zo God het zelf niet deed. Er is toch geen mens die naar God vraagt en naar God zocht, uit en van zichzelf. En wanneer zulke mens dan eens ziet op alles wat rondom hem leeft, en wat er in zijn eigen hart omgaat, dan zal het toch een groot en een eeuwig wonder worden. Er is toch geen uitnemendheid van de een boven de ander. Ze moeten toch maar steeds dieper in hun onwaardigheid voor die hoge God wegzinken. En dan zal het steeds maar weer worden die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Al het onze zakt wel weg, daar blijft absoluut niets van over. En nu woont de Heere alleen maar bij de nederigen en bij de verbrijzelden van geest en bij hen die voor zijn woord beven. Aan de zulken wil God zich openbaren, in het hart van de zulken wordt Christus verheerlijkt, zijn beeld vernieuwd, maar ook de zulken dragen vruchten die God wel behagelijk zijn. Doch nu klaagt het stenen hart niet over zijn hart bestaan, over zijn ongerechtigheid en dodigheid, doch, en dat is nu het geheim in het leven van Gods ontdekte volk, een vlezen hart is veroordeeld en klaagt over zijn stenen hart. Is Gods werk in de levendmaking en in de waarachtige bekering dan niet volmaakt? O ja, het is wel volmaakt in de delen, maar niet volmaakt in de trappen. Dat volk krijgt zichzelf terug. Ze moeten steeds meer inleven wat ze in Adams val geworden zijn. Dat keurt de eeuwige wijsheid goed, om maar aan de grond te blijven, om Christus meer en meer nodig te hebben in de kracht van zijn volmaakte en volkomen middelaarsbediening, opdat er maar werk voor Christus zal blijven, die macht gekregen heeft van de Vader over alle vlees, maar ook opdat zij maar meer en meer zouden uitzien naar de dag der verlossing, wanneer zij volkomen verlost zullen worden uit het lichaam des doods. Het is een zalige tijd als die steenrots vermorzeld wordt, wanneer zij zo vlak onder God liggen, dat dat lieve wezen met hen doen kan wat hem behaagt. Dan mogen ze zeggen, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Dan mag David Simei laten vloeken. Dan heeft die zondares in Lucas 7 niets meer te zeggen, en durft ze ook niets meer te vragen. Dan betuigt die hoofdman, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak inkomt. Dan valt Johannes op Patmos als dood aan de voeten van de Heere Jezus. Werkelijk, dan is het zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. We zouden daar wel willen blijven en nooit meer van die plaats afgaan, maar och, het duurt in die regel toch zo kort. En dan is het alsof we steeds langer ervan afgaan en onszelf weer terugkrijgen. Toen Petrus in Matthäus 16 die kostelijke belijdenis had afgelegd, dat Christus was de Zoon van de levende God, heeft hij niet kunnen denken dat hij zo kort daarna uit Jezus' mond heeft moeten horen, ga achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die Gods, maar die der mensen zijn. Ja, toen hij in zijn eigen oog zo vurig was, heeft hij het niet kunnen overnemen dat hij in dezelfde nacht Christus driemaal zou verloochenen. Wij weten maar niet van hoedanige geest we zijn. O, het valt met ons toch zo tegen. We vallen de Heere niet tegen, want hij heeft het geweten, dat wij van de buik en van de baarmoeder aan een overtreder genaamd zouden worden. We kunnen weer zo ver meegesleept worden, zelfs zo ver weer afwijken en afhoreren, dat we moeten zeggen, o God, zou mijn hart nog wel ooit weer eens breken? Zou ik dat vorige leven nog wel eens ooit weer terugkrijgen? En dan kunnen we uitwendig nog wel eens tranen schreien. Maar dat wij inwendig gevoelen dat het maar als een steen blijft. Ja, het kan weer zo ver komen dat die bekommering om nog eens ooit te breken ook al weg gaat zinken. Dat we zo lusteloos en dat we zo behoefteloos en zo ondankbaar en harteloos worden dat we onszelf geen naam meer kunnen geven. Wij worden onszelf soms een raadsel en de vraagtekens die wij in ons leven moeten plaatsen worden soms zo groot. Nee, daar hebben de oppervlakkige beleiders en het naam christendom geen kennis aan. Maar het oprechte volk, dat komt in de diepten. En in zulke tijden is de duivel er ook bij. Die vijand maakt er onder de toelating ook gebruik van. En dan zegt dat volk wel eens, zou het wel ooit waar geweest zijn? Zou ik aan de verharding zijn overgegeven? Wij kunnen wel weglopen, maar terugkeren, dat zal niet meer gaan. Tenzij dat God zelf ons weer opzoekt en trekt met de koorden van zijn eeuwige liefde. En wanneer het dat lieve wezen dan behaagt, enkel en alleen, om redenen uit zichzelf, die steenrots weer te vermorzelen, dan wordt het de tweede maal en vervolgens nog groter wonder dan de eerste maal. Het is Gods weg om zijn volk maar meer en meer af te breken in zichzelf. En dat houdt ook in dat ze steeds krachtelozer worden in zichzelf en inleven dat ze niets vermogen in eigen kracht. Steeds meer komt hun doodstaat openbaar en het verderf dat in hen is. Ja, met al de doorleefde genade vermogen zij niet om hun hart te breken. Het loopt toch zo laag af, geliefden. Nee, nooit hebben ze dat kunnen indenken. Maar wij worden wel gewaar dat het een eenzijdig werk Gods is. En dat Christus is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Steeds weer moeten zij ook hun vijandschap gewaar worden tegen dat eenzijdige werk Gods. Maar toch zijn die lessen zo noodzakelijk en profijtelijk. En dan zijn er wel ogenblikken dat ze wel zien waar ze komen moeten, maar och, ze moeten blijven liggen waar ze liggen en kunnen geen haar wit of zwart maken. Doch een eeuwige hoop en verwachting is dat God het doen kan. En wanneer het gebeurt, dan is het ook steeds zo onverwacht en zo ongedacht. Nee, laten we maar nooit denken dat wij het uitrekenen kunnen. Wij doen het zo menigmaal, maar het loopt altijd maar op een teleurstelling uit. Doch wanneer die getrouwe God des eeds en des verbonds de steenrots van hun hart eens vermorzelt, dan verwekt dat ook zulk een grote verwondering en blijdschap in hun harten. Ze kunnen en durven er maar niet op rekenen dat God nog ooit terug zou komen en die bemoeienissen nog met hen maken zou. Steeds moeten ze maar inleven dat het aan hun zijde zo diep verzondigd is en dat zij de minste van Gods zegeningen onwaardig zijn. Maar de Heere doet het ook niet om hunnentwil. Het is altijd maar weer om zijns wil, om Christus wil en om dat bloed en om die gerechtigheid wat altijd voor Gods aangezicht is. Gods liefde tot zijn volk is eeuwig en onveranderlijk. Gods verbond is onwankelbaar. En zie, ze hebben door al die diepe ontdekkingen en door al die bittere ervaringen maar te leren dat alles buiten hen ligt. En dat het einde van al Gods wegen maar zijn uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Zij leren daardoor zichzelf maar te verfoeien in stof en as, van zichzelf af te zien en hun hoop alleen op God te zetten. Maar ook elke weldaad die God uit het verbond der genade in hun leven schenkt, brengt ook altijd zijn vrucht mee tot de verheerlijking Gods en tot de waarachtige vernedering van hun eigen ziel en tot moedgeving van allen die naar God uitzien en op God hopen. Dan hebben ze de innerlijke behoefte om dat volk dat met dezelfde bezwaren en met dezelfde problemen over de wereld zwerft, wel eens toe te roepen wat we samen zingen uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op den Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden, zo doet hij ook aan mij. Psalm 130, het vierde vers. En nu is het maar een persoonlijke vraag voor een ieder van ons, geliefden, of deze waarheid een verschrikking is, of dat het ons tot blijdschap is. Het is inderdaad maar van 2-in-1. Maar toch, het kan zo verschillend liggen in het hart. Over het algemeen is het zo, die vrezen moeten, die doen het niet. De arme van God vervreemde mens, die in de wereld en in de zonde zijn leven heeft, gaat vaak zo gerust door het leven. De doodstaat van de mens is zo verschrikkelijk, dat het niet uit te drukken is. Het is maar vrede, vrede en geen gevaar. Maar de waarheid zegt, een haastig verderf zal hen overkomen. De eerste wereld heeft de prediking van de prediker der gerechtigheid gehoord. Ze hebben gezien met hun ogen dat Noach de ark bouwde. Ja, hoeveelen zullen er zelfs niet aan meegebouwd hebben. En toch hebben ze geweigerd om erop te letten en er gehoor aan te geven. Ze zijn in de wateren van de zondvloed omgekomen. De rechtvaardige Lot heeft ook zijn schoonzonen gewaarschuwd, eer dat God de goddeloze steden Sodom en Gomorra omkeerde. Maar wij lezen, hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En Christus zelf, hij heeft voor de poorten van Jeruzalem geweend. Maar hij moest als de alwetende het zelf zeggen. Nu is het verborgen voor uw ogen. En zo is het nog, mensen. Het komt steeds maar openbaar wat er eenmaal heeft plaatsgehad in het paradijs toen Adam en Eva zich van God hebben losgescheurd. We hebben de God der waarheid verloochend en de duivel, die een leugenaar is van de beginnen, zijn we toegevallen. We hebben Gods waarheid niet geloofd en we hebben de leugen aanvaard. En zo blijft het van nature. De blinde heiden leeft en sterft in zijn onwetendheid. De verharde Jood, waaronder er duizenden zijn die alle godsdienst heeft afgeschud, verhardt zich nog steeds meer en meer. En die nog hopen op de komst van de Messias. Er ligt een deksel op hun aangezicht. En zij zullen, zo God hen niet bekeert, straks hun knieën moeten buigen voor die Messias, die zij hier in ongeloof verworpen hebben. O, dat nog vele heidenen vragen mochten naar de wortel van Isaïe, die staan zal, tot een banier der volken. En God zal zijn belofte toch eenmaal vervullen, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dat gans Israël zal zalig worden. Duizenden en tienduizenden die geleefd hebben onder het licht des evangelies, leven voort, zonder God op de wereld. En wat is in de zichtbare kerk het getal groot van degenen die voortleven in hun onbekeerlijkheid? Wat zitten er thans velen met een gesloten conscientie onder de waarheid? Het land zit en het is stil. De wereld en de zonde is zo ver doorgedrongen in de harten van de kerk, dat de consciënties steeds meer verhard worden en God met zijn geest zich zo onttrekt dat het woord van God schier geen kracht meer doet. Op de waarschuwingen en vermaningen, zo ze nog gehoord worden, wordt geen acht meer geslagen, zo er heimelijk en in het openbaar zelfs niet mee gespot wordt. Het is of de eerbied en het ontzag, ook voor de ambtsdragers, hoe langer hoe meer weggaat. Het wordt in de wind geslagen en het leeft alles maar door in zijn eigen weg. En wanneer wij dan inkeren tot onszelf en acht slaan in ons eigen gezin en op onze eigen kinderen, o, dan zou schrik en vrees onze harten wel moeten vervullen. Hoe ver en hoe diep dat alles weggezonken is. De geest van de tijd is zo ontzaglijk doorgedrongen op allerlei gebied, dat er geen stem of opmerking meer is. De dood spreekt niet meer en de eeuwigheid verwekt geen vrees meer. De moed ontbreekt mij om het nog verder uit te breiden. O geliefden, we mochten samen, ziende, allereerst op onszelf, wel uitroepen met Jeremia, och, dat mijn hoofd water ware en mijn oogleden een springader van tranen. Wat zal het zijn, kinderen, wanneer jullie zo voortleven, zonder ontzag voor God, zonder eerbied voor je ouders en de ambtsdragers en de meesters op school. Jongens en meisjes, die nergens anders meer over denken dan om van de wereld maar te genieten, en die vertrouwd zijn met de zonde, wat hangt er toch boven je hoofd? Vaders en moeders, die niet meer weten wat zonde is, en uw kinderen maar voort laat leven in hun eigen wegen, zonder lering, vermaning en waarschuwing, zonder tranen en gebeden. Wat een zwaar oordeel staat er te wachten. Oude van dagen, verstokt in de zonde, straks zult u afgesneden worden en storten in de rampzaligheid waar nooit, nooit de genadetijd meer zijn zal. O zondaars en zondaressen, God zal de steenrotsen vermorzelen, maar dan zal het voor eeuwig te laat zijn. En nu is het nog de welaangename tijd. Nu is het nog de dag der zaligheid. De deur is nog open voor de grootste van de zondaren, die met smeking en geween God te voet mag vallen. Er is nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Het kan nog. God leeft nog. Hij is de Almachtige, die de hardste harten nog kan verbreken en vermorzelen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt nog van alle zonden, dat het goddelijke genadewonder nog verheerlijk mocht worden, terwijl het nog het heden genaamd wordt. Doch er zijn ook vele mensen die gerust de eeuwigheid tegemoet gaan, menende goede gronden te hebben om God te kunnen ontmoeten. Ze hebben, gelijk zij zeggen, beloften gehad, hebben hun mond vol van de Heere Jezus. Ze zijn ook zo rijk aan ervaringen en zij geloven vast dat het met hen wel is voor de eeuwigheid. Maar ook zij weten er helaas niet van dat God met hen begonnen is en ze zijn nooit vermorzeld onder de almacht en onder de liefde Gods. En wat hun verdere leven betreft, ze hebben altijd meer te roemen dan te klagen. Wat u uit hun spreken altijd kunt beluisteren is dat het in hun eigen macht en hand is om zichzelf een onderwerp te maken voor het voorwerp. Hun spraak maakt hun openbaar. Vroeg of laat zal het blijken dat zij geen deel hebben aan de erven der heiligen in het licht. Sommigen handhaven zichzelf tot zelfs voor de poorten des doods. O, wat een droevig zelfbedrog toch. Het zal, zo God het niet verhoedt, treurig eindigen. Alles wat het stempel van Gods werk niet draagt, zal geen dageraad hebben. De waarachtige vernedering, als een verloren zondaar voor God, wordt bij de zulken gemist. En dat is altijd het kenmerkende van Gods werk. Maar ook dat we als een verlorene onze behoudenis en zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken en vinden. Maar er worden er ook altijd gevonden die in gedurige bekommering over de wereld gaan, of God wel werkelijk met hen begonnen is. Zij vinden zoveel tegenstrijdigheden in hun hart en leven, en dan zeggen ze, Heere, zou het diep genoeg gegaan zijn in ons leven? Schrik en vrezen vervult hun hart. De huichelaars hebben die schrik en vrezen niet, nee. Zij kennen die aanvallen des Satans niet, waar het oprechte volk mee te kampen heeft. Maar o bedrukte zielen, het is niet de hoofdvraag in ons leven hoe diep en hoe ver het ging, maar of het waar is. En wanneer het waar is, dan zal God het op zijn tijd zekerlijk waar voor u maken. Rust echter nooit, totdat uw ziel gebouwd is op dat enige fundament Christus, en totdat u door het geloof rust in God mag vinden, en volk des Heren, gij mag met bewustheid weten dat God zijn werk in u begon. O, wat een wonder toch! En niets, en tot niet gebracht te zijn in ons leven, opdat Christus zal zijn alles en in allen voor onze ziel. Rechtvaardig had God ons kunnen vermorzelen onder zijn toorn en gramschap. Maar hij heeft ons vermorzeld onder zijn liefde, om door het recht, verlost en door de liefde eeuwig aan hem gebonden te worden. Maar volk, steeds blijven wij maar afhankelijk van boven. Het wordt bij de meerdere ontdekkingen en ontblotingen steeds groter blijdschap dat God de steenrotsen vermorzelt. In de hemel zal het niet meer nodig zijn, omdat we dan van onszelf verlost zullen zijn. Amen. Onze nazang zei van Psalm 73, En daarvan het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.